Gemeente, ik begin met een aantal mededelingen. Vandaag, de laatste zondag van de maand augustus, zal een extra collecte voor u van u worden gevraagd in verband met de verbouwingswerkzaamheden aan ons kerkgebouw. Aanstaande zondag hopen we de dood des Heren te verkondigen. Deze dinsdagavond zal er een zendingsavond worden gehouden, belegd door de zendingscommissie. Onze zendeling dominee Slagboom zal dan vertellen van zijn werk op het zendingsterrein in Zuid-Afrika. Deze avond wordt gehouden in het verenigingsgebouw van de Kerk van de Gereformeerde Gemeente. Dus hier, we beginnen om 19:30. De eerste huwelijksaankondiging, of de aankondiging van het huwelijk van Roeland Reinders en Mieke van der Slik. En dan nog deze mededeling in verband met de overkomst van dominee Baars. En alles wat daarmee samenhangt, wil de kerkenraad graag een ledenvergadering beleggen. En wel op 5 september, bij leven en welzijn, dus morgen over een week. Morgenavond over een week. Die avond zal worden gehouden in ons eigen verenigingsgebouw. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het 6e vers uit de 147e psalm. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, het 6e vers. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het Lucas-evangelie, het vierde hoofdstuk, de versen 16 tot en met 30. Lucas 4, vers 16 tot en met 30. En na de schriftlezing zingen we Psalm 75, het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list. 75, het vierde vers. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en aan de dienaar wedergegeven had, zat hij neder, en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden: Is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: Voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd. De berg op de welke hun stad gebouwd was om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Gemeente, wij slaan vanmorgen weer op het vijfde hoofdstuk uit het tweede Koningenboek. Vorige week hebben we voor het eerst uit dat hoofdstuk Gods woord beluisterd uit de versen 1 tot en met 3. 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 3 was de tekst vorige week zondagavond. We luisteren nu naar de versen 4 tot en met 8. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u gekomen zal zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heren, we buigen ons voor uw heilig aangezicht neer op deze zondag. Deze dag die naar uw naam genoemd is. En waaraan gij een bijzonder karakter gegeven hebt. En waarvan gij verwacht dat wij dat karakter zullen eerbiedigen. Het is de dag des Heren, de dag der rust, de dag waarop gij op een bijzondere manier wilt werkzaam zijn aan het heil van zondaren. En u geeft ons ook de middelen, Heren, de middelen der genade. Bijzonder op de uren waarin wij samen mogen komen aan de plaats van het gebed, als naar uw woord geopend voor ons mag liggen en als wij vanuit de schriften onderwijs mogen ontvangen in die dingen die van blijvende waarde zijn. Dat is nog wat anders dan wat de wereld ons bieden kan. Want als het om de wezenlijke vragen gaat, Heren, dan laat de wereld ons in de steek. En dan faalt alle menselijke wijsheid. Dan is het van mensen niet meer te verwachten en dan kan het van niemand komen. Dan hoeven we het bij onszelf ook niet te zoeken. Heere, de echte vragen, de grondvragen van het mensenleven, de vragen die met onze afkomst en met onze bestemming, met onze eeuwige bestemming te maken hebben, de vragen die te maken hebben met onze verhouding tot God, onze Schepper, de vragen die betreffen het probleem van onze verlorenheid, van onze nood en schuld, van onze zonde en ongerechtigheid. De vragen hoe we van die zonde verlost kunnen worden en langs welke weg we weer vrede met God kunnen vinden. Heren, die vragen die vinden geen antwoord, behalve als gij daar een antwoord op geeft. En dat hebt u gedaan, Heere. Daarom is het zo'n wonder en zo'n zegen dat wij de schriften mogen hebben. Want op die vragen geeft de Heilige Schrift het antwoord. O Heere, wilt gij ons dan ook een ontsloten oor en een geopend hart geven om dat antwoord te mogen horen en verstaan? Want zelfs al zouden we het kunnen herhalen en al zouden we het uit ons hoofd kunnen zeggen hoe een zondaar weer vrede vindt en dat dat alleen maar is door het bloed des kruises en langs welke weg mensen verlost kunnen worden, al zouden we op al die vragen met ons verstand, omdat we het geleerd hebben, omdat het ons van onze jeugd af voorgesteld is, een antwoord kunnen geven, dan kan het nog langs ons hart heen gaan. En dan kan het ons toch allemaal nog onberoerd laten. Zullen we het nu echt verstaan, Heren? Dan hebben wij nodig de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Waardoor het woord niet alleen ons hart, niet alleen ons oor bereikt, maar ook ons hart. Zullen we zalig zijn, de weg van het horen naar uw woord, Heere, dan is het werk van de Heilige Geest onmisbaar. En daarom zien wij tot u op, ook aan het begin van deze zondag, als wij deze kerkdienst mogen gaan meemaken en als u het ons geven wilt in de loop van de dag straks nog een andere kerkdienst. We zien op tot u en wij bidden u, Heere, om dat werk van de Heilige Geest. Geef dat dat in ons midden tot openbaring mag komen en dat dat in ons persoonlijk leven niet onbekend mag zijn. Werk door uw geest voor het eerst. En dan denken we aan harten die tot nog toe altijd gesloten bleven. Aan mensen die onbekeerd en onbekeerlijk voortgeleefd hebben tot op de dag van heden. Aan mensen die blind zijn voor hun werkelijke lot en voor hun toestand. Aan mensen die u niet kennen. Of werk bij vernieuwing. En dat bidden wij dan voor hen in wier leven gij al begonnen zijt. En waar gij het werk van uw genade al in beginsel verricht hebt. Waar gij al ogen geopend hebt. En waar gij al een band aan u en aan uw woord en aan uw dienst geschonken hebt. Ach Heere, wat is het nodig voor onbekeerden dat u krachtig werkt. En dat u, degene die van u afwijken en op een eigen gekozen weg gaan, en dat doen we toch allemaal van nature, een halt toeroept. En dat gij het ons onmogelijk maakt om nog langer zonder u te leven. Dat gij ons innerlijk onrustig maakt. En dat gij ons doet vragen naar onze Maker, naar de God die we de rug hebben toegekeerd en tegen wie we gezondigd hebben en die we verlaten hebben. Heere, wat is het nodig dat u eraan te pas komt om mensen die met de rug naar u toegekeerd staan te bekeren en ze tot u te trekken, onwederstandelijk. Maar wat blijft het ook nodig in het leven van al degenen die u vrezen? Want het werk der genade mag dan begonnen zijn, Heren. Het moet toch ook onderhouden worden. Het moet van dag tot dag onderhouden worden en van zondag tot zondag. En er is er toch ook niet één van uw kinderen die met de geschonken weldaden verder kan en daar genoeg aan heeft, zonder dat hij ooit opnieuw een ontmoeting met u heeft. En daarom, Heere, laat uw volk ook leven in dat besef van diepe afhankelijkheid, bijzonder ook op een dag als deze, die het begin van een voorbereidingsweek is. Als u het ons geven wilt, toch op de aanstaande zondag uw tafel in het midden der gemeente zal staan aangericht. Wat is het dan bijzonder ook nodig, Heere, voor hen die u vrezen, om zich door uw hand te laten leiden en om met hun ganse hart op u de Heere te betrouwen. Heere, wat is het dan nodig dat gij opnieuw komt met het onderwijs vanuit de schriften, toegepast door uw geest, en dat gij leven aan de ziel schenkt. Wat is het dan nodig dat gij het hart verlevendigt en naar u doet uitgaan, dat gij honger en dorst geeft en dat gij begeerte schenkt om verzadigd te worden met dat brood des levens. Wat is het dan nodig dat gij opnieuw, o Heilige Geest, het uit Christus neemt en dat u armmakende genade geeft, zowel als ook vervullende genade. We bidden u dat u ons dan alles wilt schenken wat we van onszelf niet hebben. Wat we elkaar ook niet kunnen geven. Wat we elkaar wel kunnen voorhouden, omdat u het in uw woord ons voorhoudt. Maar waar wij de toepasser niet van zijn. En waar wij de toepassing niet in onze eigen handen hebben. O Heere, bezoek ons met uw heil. En zegen ons met uw genade. En geef dat als de schriften geopend worden, dat woord dan ook waarlijk zijn werk mag doen. Gedenk hem die uw woord heeft te bedienen en te verkondigen. Begiftig hem met de geest van wijsheid en van onderscheiding, opdat hij het woord der waarheid recht mag snijden. En geef dat ook in het midden der gemeente. Er mag zijn een luisterend oor, een begeerig hart. En dat zo uw naam verheerlijkt zou mogen worden. Heere, wij bidden u voor hen die niet naar de kerk kunnen en die dat een heel gemis vinden. We vragen u dat gij hen bezoeken wilt op de plaats waar zij zijn en dat u uw woord ook in hun leven ten zegen wilt stellen. We bidden u ook voor hen die naar de kerk zouden kunnen, maar die er geen belang bij denken te hebben. Beschaam hen, Heere, en doe hen zien dat op zo'n weg nooit zegen kan rusten, integendeel. En breng tot bezinning en tot inkeer. Heere, we bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben, alle die met zorgen door het leven gaan, van welke aard die zorgen dan ook zijn. En er is zoveel waardoor ons leven gedrukt wordt en waardoor het inderdaad ook beleefd wordt dat er in dit aardse leven moeite en verdriet is. En dat het inderdaad waar is als de dichter spreekt over het jammerdal. We bidden u, Heere, dat u in al de moeite en in al het verdriet, in al de rouw, in al het gemis uw nabijheid wilt betonen. Want met u is ook de weg door de diepte begaanbaar. Zonder u komen we om. Maar met u, Heere, met u is ook het moerbeidal begaanbaar. Want daar mag uw volk u de Heere tot een fontein stellen. Heere, geef dan dat dat gekend mag worden. En dat dat beleefd en beoefend mag worden. We bidden u voor die rouwdragende familie in ons dorp. Nu in de afgelopen week een jong leven werd weggenomen. En nu dat stoffelijk overschot ook al begraven is. Aan een lang ziekbed kwam een einde. Is veel hoop geweest. Telkens weer dat het leven toch nog weer wat verlengd zou mogen worden, maar het einde was er toch. Heere, we bidden u dat gij degene die hier rouw over hebben gedenken wilt. We dragen bijzonder ook de grootmoeder aan u op die tot de onzen behoort. Heere, help haar en help allen die in deze rouw en smart ter neerzitten. Geef dat ze tot u mogen opheffen het angstig hart en dat ze bij u ook mogen zoeken en vinden wat ze nodig hebben om verder te kunnen. Geef hen uw kracht, geef hen de ondersteuning vanuit het evangelie van de Heere Jezus Christus. En laat ons toch ook de roepstem verstaan, Heere. Een roepstem die toch wel heel duidelijk tot allemaal komt, want als de dood komt, dan komt hij tot mensen van allerlei leeftijd. Dat blijkt toch ook nu weer. En dan is er voor niemand enige garantie dat hij 80 jaar wordt. Dan kunnen ook jonge mensen aan de beurt zijn om voor God te verschijnen. Rekenschap te moeten afleggen. Heere, bind het dan ook op het hart van onze jonge mensen. En bind daarbij op het hart de waarachtigheid van uw woord. Als uw woord zegt die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Vergeeft u genadig al onze zonden, Heere. Delg uit alle ongerechtigheden. Als we op onszelf zien, is er geen hoop. Dan kunnen we ook niet verwachten dat u naar ons omziet vandaag. Maar nochtans, Heere, om Christus wil, zijt gij toch barmhartig en genadig. En bewijst u het toch ook dat u met zondaren, ook met een zondig volk, nog te doen wilt hebben. Denk dan aan ons in ontferming en verzoen onze schuld om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 130ste psalm, vers 1, 2 en 3. Uit diepten van ellende en zo gij in het recht wilt treden en ik blijf den Heer verwachten. 130, de eerste drie versen. Gods voorzienige leiding, die niet altijd doorzichtig is en zeker ook in dit geval niet doorzichtig was, was er in het huisgezin van Naaman een Joods meisje terechtgekomen. Van menselijke kant bekeken was het allemaal wreed wat er gebeurd was. Een jong kind zo uit het gezin waar ze opgegroeid was, weghalen en in slavernij voeren. Wegrukken van haar ouders en haar ouders van haar en van haar nabijheid beroven. Van menselijke kant was het hardvochtig en gruwelijk wat er gebeurd was. En toch, en daar zien we iets van het ondoorgrondelijke van de wijsheid Gods, toch was dit ook niet buiten het bestuur van de Heere om. Toch gold ook van deze gebeurtenissen, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Want de Heere heeft voorgenomen om het evangelie in Damascus te laten klinken en om zijn naam daar bekend te maken. De Heere heeft voorgenomen om in het leven van die Melaatse Naaman zijn goede daden tot dit Joodse meisje dat dankzij Gods genade geen wrok koesterde tegen degene die haar geweld hadden aan. Leeft uit datgene wat de Heere Jezus later in de bergrede onder woorden gaat brengen als hij zegt: zegent ze die u vervolgen. Doet wel degene die u geweld aandoen. Want zij mag met barmhartigheid bewogen eerst aan haar meesteres en via haar ook aan haar meester Naaman het evangelie van de genade en van de almacht Gods verkondigen. En zij maakt bekend dat er een profeet in Israël is die door God in staat gesteld wordt om zelfs een Melaatse te genezen. En behalve dat ze geen wrok koestert, heeft ze te midden van al de raadselen waarin zij verkeert toch ook mogen vasthouden aan de Heere. En heeft ze geloof en vertrouwen mogen oefenen in de Heere. Ja, gelooft ze, al begrijpt ze lang niet alles van Gods daden in haar jonge leven, maar gelooft ze dat haar God en machtig, maar ook gewillig is om zelfs deze heiden Naaman gezond te maken. En dan het tweede wonder. Het eerste is dus dat het in het hart van dat meisje zo ligt, zoals ik u tekende, geen wrok tegenover Naaman en de Syriërs, maar wel vertrouwen op de Heere, hare God. Tweede wonder, als zij zo in enkele eenvoudige woorden die boodschap daar laat horen, dan vindt die boodschap geloof. Dan gelooft de vrouw van Naaman wat zij zegt. En als zij het op haar beurt aan haar man vertelt, dan gelooft Naaman ook wat hij hoort. En als hij het op zijn beurt aan zijn koning Ben-Hadad gaat vertellen, dan gelooft ook die koning Ben-Hadad dat bericht. Denk het u in. Wat brengt dat eenvoudige getuigenis van die Joodse slavin al niet teweeg? En straks gaat Naaman met een groot gezelschap en een last kostbaarheden op weg naar het land van Israël. Stel u voor dat iemand hem op het punt van vertrek staande gevraagd zou hebben: Naaman, wat gaat u doen en waarom gaat u met deze mensen, met dit gezelschap en met die kamelen en ezels beladen met allerlei kostbaarheden, waarom gaat u op reis? Waar gaat u heen? Ja, naar Israël. Maar je gaat toch niet naar Israël met kamelen beladen met goud en zilver en kostbare klederen. Als je naar Israël gaat, dan ga je toch om tegen dat volk te strijden, tegen de Joden oorlog te voeren. Wat gaat u als een reisgezelschap, als een handelsgezelschap of waar het dan ook op lijkt, wat gaat u in Israël doen? U bent de aanvoerder van Syriës legers. Wat gaat u met deze dingen in Israël doen? De profeet Gods bezoeken, die in Samaria is. Wat gaat u bij de profeet Gods doen? Ik heb gehoord dat hij in staat is om melaatsen te genezen. Hebt u gehoord dat hij in staat is om melaatsen te genezen? Van wie hebt u dat gehoord? Van mijn slavin. Van mijn slavin? Van die Joodse slavin die u uit het land van Israël hebt? Gelooft u de boodschap die zo'n Joods meisje u vertelt? Bent u zo lichtgelovig dat u de reis gaat ondernemen naar een profeet in Samaria, omdat u ervan overtuigd bent op grond van zo'n simpel getuigenis dat die profeet u van uw melaatsheid genezen kan? Voelt u hoe onwaarschijnlijk het is? Wat dat meisje vertelt. Dat gelooft toch niemand. En toch Naaman gaat op reis. Hoe komt dat? Daar zorgt God ook voor. Want elk hart, ook Naamans hart, en dat van zijn vrouw, en dat van zijn koning. Elk hart is in de hand des Heren als waterbeken. Hij neigt het waartoe hij wil. Hij regeert alle dingen. En hij zorgt ervoor niet alleen dat dat Joodse slavinnetje daar in huis is. En dat ze op zekere dag die woorden spreekt die we beschreven vinden. Maar hij zorgt er ook voor dat die woorden ingang vinden in het hart van haar meesteres. En dat ze niet zomaar als iets wat toch niet waar kan zijn terzijde legt en vergeet. Hij zorgt ervoor dat zij ze gelooft en dat zij ze aan haar man doorgeeft. En de Heere zorgt ervoor dat Naaman ze ook maar niet wegwuift en zegt, hoe kan dat nou? Hoe zou dat nu waar kunnen zijn? En laten we toch ons niks wijs laten maken. Maar de Heere zorgt ervoor dat ook Naamans hart erdoor geraakt wordt. En dat er ook in Naamans hart geloof voor die woorden is. En als hij op bezoek gaat bij zijn koning in het koninklijk paleis en vertelt wat er gebeurd is, dan zorgt de Heere ervoor dat ook Ben-Hadad geloof hecht aan die woorden. Waarom? Omdat de Heere in het leven van Naaman zijn daden wil verrichten, zijn wonderen wil heerlijk maken, zijn naam wil groot maken. En als God zich dat voorgenomen heeft, gemeente, dan gebeurt het. Dan moeten alle dingen daaraan meewerken. En dan weet de Heere middelen te kiezen boven ons bidden en denken uitgaande. En dan weet de Heere wegen te banen waar wij geen wegen zien. En dan weet de Heere harten te neigen waar geen mens ooit dat hart zou kunnen neigen. Hij doet wat hij wil. En zo is de Heere bezig om deze Naaman voor te bereiden op dat grote wonder dat hem straks te beurt zal vallen als hij van zijn melaatsheid zal worden verlost. U weet nog wel, die man was in geweldige nood. Want melaatsheid is een verschrikkelijke ziekte. En Naaman had ontdekt dat hij aan die verschrikkelijke, dodelijke ziekte leed. En wat doet een mens die ontdekt heeft hoe erg het met hem is? Wat doet een mens die ontdekt heeft dat hij aan een kwaal leidt waar hij aan sterven moet? Die zoekt toch naar verlossing. Die zoekt toch naar een mogelijkheid om genezen te worden. Is er nog een middel? God bracht hem in de nood. En God maakt hem ontvankelijk voor de boodschap die van verlossing spreekt. En God zorgt ervoor dat er zo'n boodschap die van verlossing spreekt, komt via die slavin. En God zorgt ervoor dat Naamans hart daar geloof aan hecht. Gemeente, liggen de dingen in geestelijk opzicht zo ook niet. We zagen vorige week dat die melaatsheid hier, zoals op alle andere plaatsen in de Bijbel, ook een illustratie, een afbeelding is van de grote kwaal waar we allemaal aan lijden, de zondekwaal. En zolang we daar geen erg in hebben, hebben we ook geen geneesmiddel nodig. En zoeken we geen geneesmeester, geen medicijnmeester. Dat zegt de Heer Jezus ook, die gezond zijn, die denken dat ze gezond zijn. Die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Dat ontmoette de Heer Jezus Christus tijdens zijn rondwandeling op aarde toch ook. Er waren zoveel Joden, want hij werkte onder het volk van Israël. En de meeste van die Joden waren gezond in eigen ogen. En als ze al erg hadden in hun ziekte, in hun kwaal, dan hadden ze tegelijkertijd ook het geneesmiddel bij de hand. Want dan konden zij via de gehoorzaamheid aan de wet en via het dienen van de Heer, via al die gehoorzaamheid aan de goddelijke geboden, zichzelf wel helpen. Dat middel had God hen toch gegeven. Wel nu, als ze het maar getrouw gebruikten, dan zou de ziekte wel overgaan. En zo waren ze in hun eigen ogen gezond. En vandaar dat ze de hemelse medicijnmeester niet nodig hadden en langs hem heen leefden. En daarom zegt de Heer Jezus, op grond van wat hij zelf constateert, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Die ontdekking gedaan hebben dat zij niet alleen ziek zijn, maar ook zichzelf van die kwaal geenszins kunnen genezen. Dat is toch de reden waarom de Heer een mens ontdekt en waarom de Heer de geest uitzendt als de geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hoe zal een mens naar God gaan vragen? Hoe zal een mens de Heere en zijn genade, hoe zal een mens dat bloed van Christus nodig krijgen als zijn ogen het gesloten bleven voor zijn eigen nood en schuld en verlorenheid? Maar als de geest ontdekkend en overtuigend gaat werken en de schuld gaat blootleggen en ons gaat laten zien wie we zijn en dat we zo geen verwachting hebben en geen toekomst hebben, maar dat er niets anders overblijft dan een eeuwig oordeel omdat we God met onze zonde vertoornd hebben, als de Heere door zijn geest ons gaat inleiden, kennis gaat geven van het stuk der ellende, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, dan gaat die mens roepen, is er nog een middel? Kan ik nog zalig worden? Is er nog... En dat die vele melaatsen in Israël voorbij gaat, die wetenschap moet ons doen vrezen, want rechtvaardig kan God ook ons voorbij gaan. Als hij met ons zo zou doen, zoals hij met de vele melaatsen in Israël deed, die hij in hun ellende liet. Als hij met ons in onze zonde zou doen, naar wat wij waardig zijn, ons voorbij gaan en in onze val ons laten liggen, zouden we alleen maar krijgen wat we waard zijn. En daarom laat ons vrezen als we denken aan de soevereine God. En laat het ons uitdrijven tot hem, om bij hem genade, onverdiende genade te zoeken. En als het ons inderdaad ten deel viel, dat God naar ons omzag, dan mag het ons wel brengen tot de aanbidding. Hoe gingen mijn ogen open? En hoe ging ik mijn nood zien? En hoe ging ik vragen naar hem? En hoe kwam die begeerte in mijn hart? Hoe kwam er honger en dorst naar de gerechtigheid? Hoe kreeg ik de Heere nodig? Ach, de Heere opende mijn ogen en de Heere werkte dat alles in mijn hart. En de Heere neigde mijn hart. Het was alles door hem. Maar dat de Heere als een soeverein God genade bewijst. Dat mag ons ook vertrouwen schenken. Want nu zien we dat voor zo'n God zelfs de heiden Naaman niet onbereikbaar was. Nu is er geen enkel geval hopeloos. Als hij zegt, ik wil, dan zullen zij. En nu is er voor niemand, zolang hij in dit leven is, geen enkele reden om te zeggen, voor mij kan het niet meer. Het kon voor Naaman, die nog nooit iets gedaan had waar God behagen in had. Toch zoekt God hem op. En zo gaat Naaman dan onderweg naar het land Kanaan, nadat hij bij zijn koning geweest is. En hoe gaat het dan verder? Is dan alles klaar? Is dan Naaman gereed om de genezing, de weldaad van de genezing te ontvangen? Ach, gemeente, 2 Koningen 5 laat ons zien dat er nog een hele weg is. Een hele weg waarop Naaman nog heel veel moet leren. En een weg ook waarop Naaman nog heel veel moet afleren, kwijtraken. Leest u mee. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die in het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië, kom, ga heen, kom, en ik zal een brief van de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud. En 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende, zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. Wat zegt dit stuk? 2 dingen. Naaman gaat op weg met de zegen van zijn koning, die hem ook nog een brief meegeeft en de beste wensen ongetwijfeld. En er is koning Ben-Hadad ook heel wat aan gelegen, dat Naaman inderdaad genezen zou worden. Dan kan hij hem ook op zijn plaats als legeraanvoerder behouden. En daarom, Ben-Hadad heeft de moeite genomen om persoonlijk een brief aan de koning van Israël te schrijven en om die brief aan Naaman mee te geven. En ik weet niet zeker, maar als we het zo lezen, dan neemt Naaman ook nogal wat goederen mee, wat zilver en wat goud en wat wisselklederen. Of hij dat allemaal uit eigen bezit meeneemt, of dat hij ze van zijn koning krijgt, is niet duidelijk uit te maken. Maar het laatste is toch zeker ook niet onwaarschijnlijk. Ben-Hadad hecht er veel waarde aan dat Naaman genezen wordt. En zo gaat Naaman onderweg met ezels beladen met allerlei geschenken. Want als die straks beter wordt, dan wil hij er best voor betalen. En hij gaat onderweg met een brief persoonlijk van de koning aan de koning van Israël. Maar als hij dan zo onderweg gaat, u ziet het al wel, dan maakt hij om te beginnen al 2 ernstige fouten. Want hij denkt dat hij zijn gezondheid kopen moet, vandaar die zwaar beladen ezels. En hij denkt ook dat hij ervoor bij de koning moet zijn, terwijl dat slavinnetje gesproken had over de profeet. 2 ernstige fouten. Hoe komt hij aan die fouten? Daar komt hij uit zijn eigen verkeerde gedachten toe, maar daar heeft hij ook een verkeerd advies voor gekregen van zijn koning. Ten aanzien van dat laatste in ieder geval. Want Ben-Hadad stuurt hem naar de koning van Israël. Terwijl de Heere hem bij de profeet in Israël wil hebben. En zo ziet u dat u ook maar op moet passen met allerlei raadgevers. En vooral met raadgevers die zelf geen verstand van zaken hebben. Wat kunnen die een schade berokkenen? Het is dat de Heere de zaak zelf in handen genomen heeft en daarom zelf ook in handen houdt. En dat hij tenslotte Naaman op het juiste adres brengt.
Maar als dan Ben-Hadad dat gelegen had met al zijn goede bedoelingen, was Naaman nooit genezen. Want die heeft hem naar de koning van Israël gestuurd en die man kende zelf de Heere niet, Joram. En gemeente, zo is het op geestelijk gebied ook. Er zijn zoveel blinde leidslieden. En als er nou een blinde bij zo'n blinde leidsman komt, de Heer Jezus zegt, dan vallen ze allebei in de gracht. En dan komen ze allebei om. Als God het niet verhoedt, gelukkig verhoedt de Heer het in dit geval. Maar nogmaals, als dan Ben-Hadad gelegen had, was het verkeerd met Naaman afgelopen. En het loopt verkeerd af. Met verschillende zoekende zielen, die op zichzelf genomen wel ernstig zijn en die vragen vanuit een ontdekking in hun geweten, vanuit een zeker besef en beleving van de nood van hun bestaan, die vragen en die vallen in de handen van verkeerde raadgevers, die er zelf ook niks van weten en net doen alsof ze er zoveel van weten. Luistert u maar niet naar iedere adviseur die zich aandient. Wat kent hij er zelf van? Is hij zelf in de geheimen van het koninkrijk der hemelen onderwezen? Gemeente, je kunt in de geestelijke dingen je ziel en je zaligheid niet aan elke raadgever toevertrouwen. Niet aan elke ambtsdrager. Niet aan elke dominee. Onthoud u dat. Want niet alles wat er op dit gebied aangeraden en aanbevolen wordt, is naar het woord van God. Er zijn ook verkeerde leidslieden, blinde leidslieden op pad, om zielen te verstrikken en te doen verdwalen. Maar gelukkig, de Heere houdt ook de zaken in Naamans leven in handen. Ondanks zijn verkeerde ideeën komt hij straks toch op de juiste plaats. Maar hij moet zijn verkeerde ideeën wel kwijtraken. Dat eerste, dat hij denkt dat hij ervoor betalen moet. Hij moet nog leren. Maar dat nemen we hem toch niet kwalijk. Hij die in het heidendom groot geworden is. En die altijd geleefd heeft bij de regel. Ook in de godsdienst voor wat hoort wat. De goden die geven je niks als je die goden niet eerst ook wat geeft. Maar hij moet het nog leren dat in het koninkrijk der hemelen de zaken anders liggen. Daar is het koopt zonder geld en zonder prijs. En dat is een les die ook mensen die in de waarheid onderwezen zijn moeilijk leren. Want hoe vaak gebeurt het niet, ook in het leven van hen die waarlijk door de Heere ernstig gemaakt zijn en die op weg gezet zijn naar het zoeken van de Heere, hoeveel er zijn er niet. En is het eigenlijk niet zo in het leven van ieder mensenkind, die al wordt die zaligmakend bearbeid door de Heere, toch nog een tijd lang in zijn leven denkt dat hij zichzelf geschikt en acceptabel moet maken voor de Heere, en dat hij wat bij elkaar moet halen om zichzelf de Heere te kunnen aanbieden en zich de gunst bewijzen van de Heere waardig te maken. Maar wanneer zijn we dan geschikt? Hoeveel ezels met goud en zilver moet Naaman dan meenemen om werkelijk evenredig met de weldaad de Heere te kunnen vergelden? Dan is er geen einde aan de schatten die een mens dan brengen moet. Want dan moet hij een volmaakte gehoorzaamheid aanbieden. En daarom, de Heere die weet wat maaksel we zijn. Hij heeft in zijn eeuwige ontferming het als een regel in zijn koninkrijk ingesteld. Koopt zonder prijs en zonder geld wijn en melk. En dan moet al het onze wegvallen. En dan zijn we nooit waardig. Want de Heere heeft gezegd, ik zal mij in uw midden doen overblijven een ellendig en een arm volk. Dan kunnen we nooit anders zalig worden dan als alles verbeurd hebbende zondaren. En dan kan de genade Gods nooit anders ervaren, gesmaakt en beleefd worden, dan wanneer wij aan het einde gebracht zijn met onszelf. En waarlijk als een ellendige, als een bedelaar de hand hebben leren ophouden om van het gegeven te leven. Ik kom daar vanmiddag bij leven en welzijn nogal weer op terug. En de tweede fout die Naaman maakt, dat is dat hij denkt dat hij bij de koning moet zijn. Terwijl de Heere gesproken had via zijn dienstmaagd in het huis van Naamans vrouw van de profeet. De heidenen dachten dat profeten en koningen nou met elkaar in verband stonden en dat koningen aan profeten bevelen konden geven. Maar dat is in het koninkrijk der hemelen ook alweer anders. Joram heeft niets te zeggen over de man Gods Elisa. Nu denkt Ben-Hadad dat een brief van hem aan Joram helpen kan. En zo heeft Naaman wel hoop op genezing, maar met zoveel heidense bijmengselen in zijn geest nog. Dan moet hij van verlost worden. Trouwens, wie niet? Wie niet? Wie steunt er nou eens nooit op prins? Wie zoekt nou nooit eens zijn toevlucht bij de koning van Israël? Wie zoekt nou nooit eens voor zijn bemoediging, steun bij een medemens? Wie is er nou nooit eens gevoelig voor het feit dat een ander kind van God hem de handen wil opleggen? En wie verwacht het nou nooit eens, openlijk of heimelijk, van de zaligspreking die je te horen krijgt van een ambtsdrager? Maar de Heere wil ons ook van die verkeerde gedachten verlossen. Want we hebben het niet te verwachten van de zaligspreking of van het handen opleggen door een medemens. Al is het nog zo'n godvrezend medemens. En al is het nog zo'n bekwaam ambtsdrager. En al is het nog zo'n in- en doorgeleid kind des Heren. Wat baat het ons als die en die het van ons gelooft, gemeente? We moeten het toch van God weten. We moeten toch bij de Heren terechtkomen. We hebben toch de Heere zelf nodig. En of die en die nu al zegt dat ik een kind van God ben en dat ik avondmaal mag vieren. Is het dat wat ik nodig heb? Zoeken we heimelijk toch gronden buiten God en buiten Christus? Dan moeten we overal vanaf. En dat doet de Heer in Naamans geval, want daar staat hij nou voor koning Joram en hij verwacht het, zoals Ben-Hadad dat ook verwachtte, dat die koning Joram maar een bevel hoefde te geven aan Elisa en dat dan de genezing wel zou komen. Hij verwacht het van Joram. En Joram staat een ogenblik later met gescheurde kleren voor Naaman, ten teken dat hij ook geheel en al machteloos is. Vest op prinsen geen vertrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zou je het verwachten van de zaligspreking of van het schouderklopje van een medechristen? Ze staan straks met gescheurde kleren voor je. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Jacobs God staat nooit met gescheurde kleren. Jacobs God zegt nooit wat Joram zeggen moet. Ik kan u niet helpen. De Heere, hij is het tot wie de ziel moet vluchten en op wie het hart moet leren hopen. Hij hoeft immers nooit te zeggen, zelfs niet tegen het meest hopeloze geval en zelfs niet tegen de melaatse die kort en vlak bij de dood is. Bij mij is geen raad. Maar mensen vallen tegen. En als het erop aankomt, kunnen mensen je ook niet helpen. Hoe goed ze het ook met je bedoelen en hoe hartelijk ze ook zijn en hoezeer ze je ook een goed hart toedragen. O, schuil toch bij God. In alle strijd, in alle nood en ook met de vragen ten aanzien van waar we in deze week voor geplaatst worden. De viering van het heilige avondmaal, is dat voor mij? Mag ik ten avondmaal gaan? Hoe zullen we het weten? Bij onszelf te raden gaan? Het bij onszelf allemaal uitzoeken, een ander te hulp roepen, dat kan allemaal best nog een keer nuttig en nodig zijn ook, maar ten diepste en ten laatste, zalig hij die in dit leven, ook ten aanzien van de vraag rondom het avondmaal, Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En dan, kijk, ik zei al, de Heere houdt het gelukkig in handen in het leven van Elise, van Naaman. Wat gebeurt er? Wel, Elisa hoort van wat er gaande is in het paleis. Hij hoort van de wanhoop van Joram. Die zegt, ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen. En dan is hij achterdochtig en dan zegt hij, want voorwaar merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Nou, daar hoort Elisa van. Want het geschiedde als Elisa de man Gods gehoord had, dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat is dus kennelijk heel snel bekend geworden, dat hij tot de koning zond, dat hij zijn dienstknecht naar de koning zendt om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Koning, is er dan reden tot wanhoop en tot zo'n wanhoopsdaad? Is er dan geen God meer in Israël? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En dat zei die slavin ook. Wat doet de Heere voor Naaman? Ik let even op Naaman en ik laat koning Joram maar voor wat hij is. Maar wat doet de Heere in het leven van Naaman? Hij herhaalt wat hij gezegd heeft. Daar komt het in feite op neer. Dat meisje zei ook, er is een profeet in Israël. En dat doet de Heere menigmaal in het leven van zijn volk. Dan heeft hij een belofte gegeven en hij komt erop terug. Hij herhaalt het. Hier, bij Naaman ook. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En wat ligt daar een rijkdom in? Gemeente, dit is op zichzelf, maar de tijd gaat heen. Dit is op zichzelf al een tekst voor de prediking. Maar mag ik, als ik een paar lijnen trek, het verder meegeven ter overweging, ter meditatie, met name ook in de voorbereidingsweek. Want hier staat een mens in zijn wanhoop. Niet alleen koning Joram, maar ook Naaman. Want wat ging er door Naaman heen toen Joram zijn kleren scheurde? Toen hier aan gedacht, dan komt daar een knecht van de profeet aan het paleis en die vraagt toelating in de zaal waar de koning met Naaman en de anderen aanwezig is. En dan brengt hij de boodschap van de profeet over. Waarom hebt u uw klederen gescheurd? Laat hem tot mij komen. En de belofte erbij, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Gemeente, dat is een woord dat de Heere zo ook toepast aan het hart van zijn verslagen zondaren, die hij zelf aan het eind met zichzelf brengt, en die hij dan een weg ontsluit en opent, als het gaat over die profeet in Israël, als het gaat over die grote man Gods, die zelf uit de hemel is neergedaald en die op deze aarde gekomen is om zondaren het leven te geven. De Heere Jezus Christus. En wat een ruimte ontsluit de Heere dan als hij tot zo'n verslagen zondaar laat zeggen, laat hem tot mij komen. En de belofte eraan toevoegt, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zijn er zulke verslagenen van harte, de Heere zegt, kom toch tot mij. En de Heere belooft het. Dan zult u weten dat er een profeet in Israël is. En nog wel de hoogste profeet ook. Die op al uw vragen antwoord heeft. Die op al uw dwaasheid wijsheid geven kunt. Die in al uw duisternissen licht schenken wil. die in de gang van uw leven, waarin u geen wijsheid en waarin u geen enkel patroon kunt ontdekken, toch de hand heeft. Ja, vooral die God, die profeet, die antwoord weet op de vragen van uw angstig hart. Hoe krijg ik een genadig God? Hoe raak ik mijn schuld kwijt? Hoe vind ik vrede met God tegen wie ik gezondigd heb? Hoe zal me de weg gebaand worden tot de kennis en de genade des Heren? Die antwoord weet op de vragen waar een aangevochten hart mee worstelen kan in een week van voorbereiding. Is die tafel ook voor mij? Is die weg ook voor mij geopend? Is er voor mij een plaats? Grijp ik niet naar dingen te hoog en te wonderbaar? Is het de tafel des Heren waar ik een plaats mag hebben? Als ik op mezelf zie, is alles genoeg om me aan te klagen. Die profeet, wat u doen moet, gemeente in de voorbereidingsweek, dat is luisteren naar wat van zijnentwege tot zo'n mens gezegd wordt. Laat hem toch tot mij komen. Dan wil ik antwoord geven. Dan wil ik oplossing schenken. Dan wil ik vrede geven. Dan wil ik mijn heil laten zien. Dan wil ik de weg ontsluiten. Dan wil ik hem inleiden in de heilgeheimen van mijn borgwerk. Dan wil ik hem laten zien de kracht die er is in mijn bloed. En de zaligheid die er is door mijn offer. Dan wil ik hem laten zien het nieuwe leven dat uit mijn opstanding voortvloeit. Dan wil ik hem al die dingen schenken waar hij bij mensen geen raad voor vinden kan. En dan ligt er toch in dat woord van de profeet aan het adres van Naaman tegelijk ook een nodiging. Laat hem toch tot mij komen. Naaman, blijf nou maar niet langer in het paleis van Joram waar je geen heil vindt. Blijf nou maar niet langer op de plaats waar je bent, waar je ook niks verder komt. Blijf nou niet langer zoeken bij jezelf om toch nog te kijken of er hoop is als je naar de ontwikkeling van de ziekte kijkt. Om dan toch nog te hopen dat het misschien vanzelf overgaat of dat je er zelf nog wat aan doen kunt. Kom nou maar als een hopeloos mens. Kom nu maar als een ellendige. Kom nu maar als iemand die alleen maar de dood voor ogen heeft. Kom nou maar zo tot mij. En ik zal u geenszins uitwerpen, want wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente, zo ligt het toch ook in de dingen die de Heere zijn volk leert. En die dingen, die brengt de Heere toch ook thuis. Die maakt hij toch ook duidelijk. Die oefeningen en die worstelingen, die geeft hij toch ook in het leven van zijn volk en kinderen in een week van voorbereiding. Dan moet Gods kind het weer in gaan leven, als mij geen hulp of uitkomst bleek. Wat dan? Hulp moet er van boven komen. Hulp moet van buitenaf komen, bij de profeet vandaan, bij het woord van God vandaan. Maar hij is er en hij biedt zich aan en hij zegt het, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. We zingen het vierde vers van de 130ste psalm.
Thank you.
Heere, we mogen ons opnieuw voor uw heilig aangezicht buigen, om uw naam te erkennen voor wat u ons wilt geven in het onderwijs uit de schriften. Zo leidde u naar Aman, Heere. Zo brak u bij hem weg, stuk voor stuk, al de dingen die hij missen moest. Om hem tenslotte daar te brengen, daar alleen, waar hij heil en zaligheid, waar hij genezing en eeuwige verlossing kon ontvangen. Ach, Heere, we bidden van u, brengt u ons ook op die weg. En leert u ons op die weg, en neemt u ook op die weg af en weg wat mis, wat we kwijt moeten. Ach, Heer, u weet van het leven van uw kinderen. U weet van de verkeerde dingen die er in de gedachten van degene die u vrezen toch nog mee kunnen spreken. Hoeveel vertrouwen op mensen er nog kan zijn. Hoeveel steunen op eigen gerechtigheid er nog kan wezen. Maak waar wat u beloofd hebt, ook in het midden der gemeente. Ik zal mij in uw midden doen overblijven, een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Heren, maak dat waar, ook in deze voorbereidingsweek. Want voor zo'n ellendig arm volk dat op de naam des Heren vertrouwt, zijn er verrassingen. Omdat u als de God van de verrassingen er zelf voor zorgt dat zulken geen gebrek hebben aan enig goed. En Heere, als die dingen ons ontbreken en als we toch nog in eigen gerechtigheid of in wat voor verkeerd idee leven, wilt u het dan genadig allemaal wegnemen. Denk aan ons allen, Heere, nadat u ons kent. U weet ook degene die van de geestelijke dingen geen verstand hebben, die ook nog nooit echt ontdekt hebben wat er met hen aan de hand is, en dat geestelijke melaatsheid hen heeft aangetast. En zo heeft aangetast dat het nooit meer vanzelf overgaat, maar dat het hen naar het eeuwig verderf zal brengen. U weet het, Heere, wie het zijn in ons midden die voor die verschrikkelijke bange werkelijkheid nog blind zijn. U kent ze ook in ons midden, Heere, die van de gedachte uitgaan dat het toch hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 86ste psalm, het 8ste vers. Psalm 86, het 8ste vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig. gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.